Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Het bromvliegje in de mannenhuizen. Gehaaide influencers en finfluencers.
In ruim 2 weken heb ik 15.000 euro verdiend. Dat is lekker, man.
Gratis advies dat helemaal niet gratis is. Allemaal fenomenen, alledaagse fenomenen die stiekem je gedrag sturen.
In deze podcast, Het Bromvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen, de gevolgen te vermijden en hoe je het bromvliegeffect zelf toepast.
Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bromvliegeffect. In deze aflevering hebben we het over geld, of nog specifieker, jouw portemonnee. Personal finance. Nou, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze. Ik ga nog wat verder. Van geldzaken word ik een beetje ongelukkig. Ik doe mijn best om alles netjes te regelen, maar pensioen, belasting, verzekeren, beleggen, het bezorgt me toch altijd een beetje buikpijn. En dat heeft te maken met iets dat heel veel bromvliegeffecten veroorzaakt. En dat is onzekerheid. Niet alleen mijn eigen onzekerheid. Of ik het nou allemaal goed snap en goed doe. En of ik dat cijfertje goed heb overgetypt in mijn app. En nou maar op. Hè. Maar vooral ook de onzekerheid van de uitkomst. Let op, de waarde van uw belegging kan fluctueren. Het risicoprofiel van dit product is hoog. Of simpelweg voorlopige aanslag. Ja. Ja, wat nou voorlopig? Ik wil weten waar ik aan toe ben. Is dat nou iets van mij als creatieveling of herken je dat als econoom nou ook even?
Ja, ik zit wild te knikken hier. Juist bij beslissingen over onzekerheid, ja, tieren al die bromvliegen van ons zo welig. Zo'n bromvlieg is natuurlijk alleen maar een klein dingetje in de buitenwereld dat een enorm effect op jou heeft. En onze hersenen zijn geëvolueerd op shortcuts, want er komt te veel informatie binnen. En als een deel van die informatie nou ook nog heel wiebelig is, heel onzeker, ja, daar duiken al die bromvliegen dan natuurlijk op. Dus een van de grootste fenomenen die beschreven zijn in de gedragseconomie is verliesaversie. Dat mensen een verlies veel zwaarder voelen dan iets wat winst is, wat hetzelfde bedrag is. Dus als je een tientje vindt, word je daar best blij van. Maar een tientje kwijtraken doet veel meer pijn dan dat andere je blij maakt.
Dus je gaat ook veel meer doen om die pijn te vermijden dan eigenlijk rationeel zou zijn.
Ja. En daardoor komt dus ook dat een hele kleine schommeling, daling in de beurskoers, ja, dat wordt dus een beest van een bromvlieg. Die een soort van sneeuwbaleffect veroorzaakt. Want dan denk je ook nog, oh jee, dit gebeurt ook bij andere mensen. Ja, en dat doorredenerend, het is ook nog zo dat je van een heel kleine kans op een groot verlies nog risicomijdender wordt. Nog eigenlijk voorzichtiger. Ja, dat speelt bij al onze persoonlijke financiën eigenlijk een rol.
Oké, dus het van een kleine kans om een groot verlies word je risicomijdend. Dus eigenlijk overschatten we dan hoe groot die impact zou kunnen zijn. Of we willen eigenlijk gewoon zeker weten dat het niet gebeurt. Is dat het?
Ja, precies. Ja, je wil zekerheid. Dat is ook waarom we dus graag verzekeringen afsluiten en zo. Ja, niet iedereen even graag en niet voor alles. Maar in het algemeen zijn we natuurlijk bereikt om kleine kansen op hele grote risico of heel grote gebeurtenissen om ons daarvoor te verzekeren.
Nou komt soms ook het omgekeerde voor. Mm-hmm. En dat zie je bij zogenaamde meme stocks zoals GameStop of iets recenter AMC. En misschien moeten we even een klein fragmentje luisteren van een YouTube-kanaal wat daarover gaat.
This is about the best shot that you've got at a winning lottery ticket probably in your entire life. It ran up to $25. It dropped down to $5 for a long time. Consolidated. It has been a freaking roller coaster of emotions, fear, uncertainty, and doubt that has been spread by the news, by XYZ different sources.
Nou, wat is hier aan de hand? Een paar dingen tegelijk. Kleine beleggers die zijn een beetje activistisch. Die vinden het niet oké dat grote hedge funds erop gokken dat een bedrijf failliet gaat en dat misschien zelfs wel een beetje aanjagen. Dus die gaan juist aandelen kopen en die houden ze vast. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is dan dat activisme is die kleine kans op hele grote winst die ze zien. Als er een zogeheten short squeeze ontstaat, dan wordt het aandeel kortzondig heel veel waard. En dan kan je geld dus vertienvoudigen, verhonderdvoudigen, misschien wel meer, denken ze. Dus we zien hier dat mensen dan wel risico's gaan nemen op het moment dat er een kleine kans is op hele grote winst.
Dit lijkt natuurlijk op staatsloten. Dit doen natuurlijk heel veel mensen. Een 0,00, hoeveel is het procent kans om miljonair te worden, voelt eigenlijk als een heel reële optie waar je lekker op kan gaan zitten verheugen. Terwijl ja, de kans dat je bijvoorbeeld corona zou oplopen en wat je daar tegen kunt doen, namelijk je laten vaccineren, voelt als ja, zo'n kleine kans dat ik het oploop, daar ga ik me niet voor laten inenten hoor. Dus die afweging, die scheefheid in de afweging tussen positieve en negatieve effecten, dat zie je echt overal.
En dan zie je bij verschijnselen zoals die meme stocks ook iets dat, er is een Nobelprijswinnaar, die heet Robert Shiller, ja. Econoom. Die ken jij vast beter dan ik, maar die heeft een term die mij heel erg aansprak. En dat was narrative economics. Daar heeft hij een boek over geschreven. En hij beschrijft dus eigenlijk de hele grote invloed van verhalen op mensen en dus ook op economische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het verhaal dat we op een gegeven moment hadden, dat alles kan alleen maar blijven groeien. Sommige dingen worden alleen maar meer waard. Daardoor ontstaan bubbels, maar omgekeerde ook. Het verhaal dat er toch wel een keer een recessie aan zal moeten komen weer eens.
Ja.
Shiller onderzoekt dat en die komt er dus achter dat ondanks hoe ontzettend slim de econometrie is geworden, dat toch gewoon, ja, voor mij ziet er altijd heel moeilijk uit. Slimste jongens bij mij in de klas gingen dat studeren. Maar dat er dus enorme gevoeligheid in de economie is voor voor dat soort verhalen eigenlijk. Nou, interesseert mij als reclamemaker natuurlijk. Want dat is eigenlijk wat ik verkoop natuurlijk, hè?
Ja.
Verhalen. Dus dat is denk ik typisch zo'n bronvlieg in de economie. Dat zo'n verhaal begint klein. Ja. Iemand, een expert of iemand met een mening die zegt een keer, dit blijft maar groeien of dit kan alleen maar gaan krimpen. En het wordt waar omdat het verhaal zich doorspreekt.
Dit zie je ook bij start-ups die om funding komen vragen. Hè? Degene met het beste, eigenlijk bijna persoonlijke verhaal, met het beste narratief, die komt gewoon veel verder in het ophalen van funding. Ja, mensen horen graag een verhaal waarin ze waarin de uitkomst logisch klinkt of zo. Dus we zijn echt getraind op het luisteren naar verhalen en die ook onthouden en reproduceren. Dus ze worden makkelijker doorverteld. Ze komen harder binnen, gewoon iets wat echt een verhaal is.
Ja, er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk de mensheid pas echt een mensheid werd op het moment dat we verhalen ontdekten, dat we verhalen aan elkaar konden vertellen.
Er wordt ook gezegd dat de mensheid pas mens werd toen hij leerde koken. Onze oorsprongsverhalen, dat zijn er heel veel.
Nou, maar ik denk dat hier het verschil vooral zit in de grootte van de samenwerking.
Ja.
Je kan met ongeveer 150 mensen kan je op een tafel gaan staan en dan kan je roepen, jongens, we moeten met z'n allen die kant op. Maar dat kan je niet met 100.000 mensen. Dat kan wel met een verhaal. Dat verhaal kan zich doorvertellen en doorvertellen en doorvertellen. En daardoor kan zoiets heel kleins heel groot worden. Dus het verhaal is misschien wel het allereerste bronvliegeffect.
Fuck the clients. Move the money from your client's pocket into your pocket.
Right.
It's all a fugazi. You know what a fugazi is?
Fugazi. It's a fake.
Yeah, fugazi, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real.
Right.
Er wordt hier een fragment uit The Wolf of Wall Street. Hele succesvolle film. Film is natuurlijk een manier waarop we tegenwoordig verhalen aan elkaar vertellen. En dit is een heel berucht verhaal over finance eigenlijk. Ja. Over hoe Wall Street in elkaar zit. Dat ze totaal niet geven om de mensen voor wie ze het doen, maar alleen maar met winst bezig zijn. Jordan Belfort, over wie dat gaat, die bestond echt. Heel even terzijde, hij is dus berucht geworden als oplichter. Daar heeft hij een boek over geschreven. En een paar jaar geleden was hij in Amsterdam. En toen kon je een goud, brons of zilver of platinum kaartje kopen. En ik ben er niet geweest, maar ik zag mensen heel boos op Twitter dat ze een duur kaartje hadden gekocht, maar dat ze niks extra's kregen. Dus ik dacht, nou, dit is wel echt een meester van het bronvliegeffect, dat je jezelf dus bekend bent als oplichter en dat mensen toch weer geschokt zijn dat je ze hebt opgelicht. Nou, als ze advocaten meeluisteren en ik vertel het verkeerd, ik heb het uit de tweede hand. Ik zeg niet zo dat het is. Of dat het zo is. Anyway, ik vond het een prachtige film, maar tegelijkertijd is het dus een verhaal over financiële markten wat super verontrustend is. We hadden het er net over dat verhalen zo'n invloed hebben. Ik ben een leek. Ik snap niet goed hoe beleggingen werken. Ik moet ook iets gaan regelen als ondernemer voor mijn pensioen. Ik zie zo'n film en de volgende dag denk ik, ik snap beleggen niet. Ja. En wie kan ik nou in hemelsnaam vertrouwen? Nou, ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Maar wat denk jij dat vertrouwen, wat die twijfel doet met ons gedrag?
Nou, wat mensen in het algemeen doen als ze niet weten wat ze moeten doen, is om zich heen kijken naar anderen. En dan wat anderen doen is voor ons een heel belangrijke leidraad. Nou, ik denk nu aan de beauty contest van Keynes. De beauty contest, dat was niet zozeer een economisch spel waar wat echt over schoonheid ging. Dat was gewoon een beschrijving van hoe in de New York Times een puzzeltje stond. Of eigenlijk een soort wedstrijd. Er stonden vier knappe vrouwen in afgebeeld. Lang, lang geleden al, ik weet het niet meer wanneer. En dan moest mensen konden als prijs een avondje uit met een van die dames winnen. Als ze kozen voor degene op wie de meeste andere mensen kozen. Dus als ze de gemiddeld gezien knapste vrouw uitzochten. En dit is natuurlijk, ja, dit is een vreselijk sexistisch naar verhaal. Maar dit is ook wat er op financiële markten gebeurt. Je kijkt naar wat andere mensen waarschijnlijk het leukste vinden. En dat probeer je te voorspellen, want daarvan hangt ook jouw uitbetaling af. En op die manier, ja, werken gewoon heel veel financiële beslissingen. Niet alleen dat we dit proberen, maar ook nog dat we zo met elkaar mee ergens heen rennen, zeg maar.
Oké, dus dat is de theory of mind, hè? Een soort verstoppertje spelen. Ja. Van, je moet je afvragen waar iemand anders niet zou gaan zoeken.
Zo precies,
werkt,
ja.
Online advertising werkt ook zo. Je moet je eigenlijk afvragen wat iemand anders gaat liken.
Ja, dat
en
is
want
het.
Ik ga delen wat jij hopelijk gaat liken.
Ja, als je nou niet ziet wat die andere mensen doen. Hè? Dus als jij inderdaad nadenkt van ja, wat doen die andere mensen eigenlijk met hun pensioen? Geen idee, want dat zie je nooit. Dus dat zijn de moeilijkere beslissingen waarbij je niet kan afkijken. Ja, wat dan het effect van onzekerheid waar jij het net over had eigenlijk is. Ja, dat is dat je stil gaat zitten en wacht tot er iets gebeurt. Dus inertie, je kan het luiheid noemen of er een mooier woord aan geven, maar het is gewoon een soort van verlamming. Je doet gewoon niks. Maar in het geval van pensioen is dat nu het slechtste wat je kan doen. Want dan laat je je spaargeld een beetje voor 0% rente op je spaarrekening staan. Ja, wat doe je daar tegen? Ik denk dat er eigenlijk maar één medicijn tegen gewassen is. Namelijk automatiseren. Dus je moet dat sparen of het beleggen in een indexfonds of zoiets. Moet je gewoon ook voor je toekomstige zelf nu alvast vastleggen. Zodat je bijvoorbeeld, als je nou een salarisverhoging krijgt of zo, dat je dan ook direct een groter deel van je salaris doorzet naar je spaar- of beleggingsrekening.
Dat is eigenlijk bijvoorbeeld met een hypotheek werkt dat precies anders, hè, standaard. Als je aflost op een spaarhypotheek, dan zou het misschien heel aantrekkelijk zijn als je gewoon hetzelfde bedrag bleef betalen. Dat doet geen pijn per maand, maar dat is eigenlijk stiekem wat meer gaat aflossen nog.
Ja.
Maar dat is niet zo. Als je een extra aflossing doet, gaat meteen je maandbedrag naar beneden. Daar ben je natuurlijk binnen een paar maanden aan gewend.
En dan went het. Ja. Oh, dat is. Dit is echt een kans volgens mij, hoor. Want dit is natuurlijk waar onze grote helden Taylor en Sunstein van het boek Nudge zo beroemd mee zijn geworden. Het verhaal daarin, dat daar in de kern in zegt, gaat over hoe je in Amerika automatisch enrolled, hoe noem je dat, een lid wordt eigenlijk van het pensioenfonds van je werkgever. Dat was heel lang niet zo. Dat hebben ze toen wel automatisch gemaakt, de onderzoekers. En daar hebben ze bij ingezet dat je dus elke keer dat je een salarisverhoging krijgt, dat je ook automatisch meer gaat sparen. En dat heeft echt heel veel levens gered.
Hey, dan hadden we het net over die onzekerheid, hè? Heel veel van die verschijnselen die ons fascineren, die zijn eigenlijk bij de meeste mensen in zekere mate wel aanwezig. Maar schijnbaar is er best wel verschil in hoe mensen met die onzekerheid kunnen omgaan. Dan heb je ook van die tests, welk risicoprofiel past bij jou? Nou, ik hoorde laatst een held van ons, gedragswetenschapper Dan Ariely, die is helemaal geen fan van die test. Die zegt, je moet gewoon kijken wat je over 30 jaar wil hebben en daar hoort een risicoprofiel bij. Aan de andere kant denk ik dan, ja, je hebt meerdere doelen in je leven. Ik heb het doel om over 20 jaar nog steeds op vakantie te kunnen, of over 30 jaar. Maar ik heb ook het doel om vannacht niet wakker te liggen van mijn spaargeld of van mijn pensioen. En dat is ook eigenlijk niet zo heel irrationeel. En dat heeft eigenlijk allemaal dus te maken weer met een onderwerp waar we vaker over praten. Het belangenconflict tussen je huidige zelf en je toekomstige zelf.
Ja.
En ik kwam een voorbeeld tegen en dat leek me nou echt iets voor jou. Omdat jij heel erg houdt van die technische oplossingen of die moderne aanpakken. En het schijnt dus dat als mensen met Face-app, dat is gewoon een appje waarmee je jezelf kan verouderen, eigenlijk als grapje bedoeld.
Ja.
Schijnt als mensen zichzelf dus hun oudere zelf hebben gezien via Face-app, en daarna vraag je ze om een financiële beslissing te maken, dat ze dan een betere beslissing nemen omdat die toekomstige zelf meer tot leven is gekomen. Maar denk je dat we dus straks mails moeten gaan krijgen van de verzekeringsmaatschappij of van de bank met een oude kop van onszelf erin?
Heel charmant. Nou, daar raakt mijn huidige zelf toch weer een beetje van in de stress, maar goed. Ik kan me ook behalve zo'n verouderde kop op je pensioenrekening, kan ik me nog wel andere dingen voorstellen in de tech-bereik. Bijvoorbeeld dat je zoveel van die ouderen zelf gaat houden, dat je ook impulsief snel eventjes een beetje spaargeld naar die oudere ik-versie overmaakt. Dus dat je eigenlijk, zoals je soms per ongeluk impulsief een ijsje koopt voor je huidige zelf, dat je even impulsief op een knopje drukt en dan €2 hebt gespaard.
Impuls sparen,
ja. Gat in de markt, volgens mij.
Zou je wel zien dat er straks weer allemaal disclaimers bij moeten? Want dat moet bij financiële producten. Heb ik nog een vraag voor jou over. Een aantal jaren geleden kregen wij als reclamemakers er een extra probleem bij. En dat is, je maakt een hele mooie advertentie. En dat was bijvoorbeeld een groot meubelbedrijf dat heeft een actie, koop nu je keuken en betaal volgend jaar.
Ja.
En daar moest dan vanwege regels, moest daar heel groot inkomen staan. Pas op, geld lenen kost geld. En een mannetje met een blok aan zijn been erbij. Het was soms ook verwarrend als het 0% rente was. Want dan kostte het eigenlijk geen geld. Maar dan moest je dat er toch bij zetten. Ik heb wel eens geprobeerd, mogen we het dan bovenaan zetten. Met eronder geld lenen kost geld. Behalve bij ons. Maar dat mag ook weer niet van de regels. Ja. Maar goed, het is goed bedoeld. Dat snappen we ook. Werkt zoiets nou, denk jij?
Ja, dit is categorie informatie is meestal niet zo'n goede bronvlieg. Hè? En dit is daadwerkelijk in het groot uitgetest. Ook door mensen die bij de AFM werken. Die hebben gewoon gekeken naar wat nou als je deze waarschuwing onder sommige bankproducten wel zet en onder andere niet. En echt in enorme hoeveelheden hebben ze dit geprobeerd. Het effect ervan was dat het echt helemaal niks deed. Dus er was echt niks mis met die studie. Het was een prachtstudie. Maar zo'n opmerking ergens onderaan zetten of bovenaan zetten helpt dus helemaal niks in hoe mensen nadenken over geld. Dus informatie, wat je ook doet, informatie doet in elk geval niks.
En oude koppen wel, impulsief kunnen sparen wel, dat soort dingen.
Nou, ik kan me nog wel iets beters voorstellen. Ik denk dat dat klinkt heel veel mensen ook niet als raketwetenschap in de oren. Maar we hebben natuurlijk allemaal een soort van geestelijke spaarpotjes. Een soort, ja, we noemen het mental accounting. Dus je hebt een potje voor, vakanties. Dat wordt zelfs alleen in mei gestort, dat potje, bij de meeste mensen. En je hebt een potje voor dagelijkse geldzaken. Je hebt een potje voor vervoer misschien. En op die manier rubriceren wij heel vaak uitgaven in ons hoofd. En dat heeft heel veel invloed op waar wij ons geld aan uitgeven en hoeveel geld we daaraan uitgeven. Want €18 die je voor een glas in het vliegtuig betaalt. Dat voelt als, ja, dit is voorpret bij de vakantie. Dat komt op de grote hoop. Terwijl als je aan het boeken bent, dus op een ander moment dat geld moet uitgeven, voelt dat als veel duurder. En als je bijvoorbeeld aan het nadenken bent over waar je een nieuwe iPad koopt, ja, dan zal die €5 korting bij de Mediamarkt, daar ga je niet voor omfietsen. Terwijl misschien voor, waar de courgettes in de aanbieding zijn, je wel dat rondje ommaakt. Dus het geestelijke potje waaruit je geld haalt beïnvloedt heel sterk hoeveel geld je ergens voor over hebt en uitgeeft.
Dus je zou ook gewoon een lijstje kunnen maken van je geestelijke potjes. Ja, in de reclame maken we natuurlijk weer misbruik van. Hè? Dan zeggen we, dit kost geen €200, maar €100. Dan weten we dat er €100 in een ander geestelijk potje is gegaan bij een winkel.
Ja, maar dat is dan nog niet eens een doelpotje of zo. Ik denk nu echt aan eigenlijk dus wat huishoud-apps voor je doen. Hè? Dat werkt dus niet alleen op papier. Dat werkt echt heel goed. Dat je alvast zelf afbakend wat je waaraan gaat uitgeven. Dan komt die lange termijn zelf, die oude versie waar je het net over had, die komt wel dichterbij.
Nou, voorlopig blijft in elk geval deze podcast gratis. Dus die kan je alleen maar wat opleveren. Wij zijn alweer klaar. Je luistert weer naar het Bronvliegeffect. De podcast over kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden en hoe je ze kan vermijden of juist zelf toepassen.
Luister nu ook naar onze andere afleveringen. Die vind je op bnr.nl en op andere plekken waar je je podcast luistert. Hebben wij nou een belangrijk financieel bronvliegje over het hoofd gezien? Laat het ons dan weten op Twitter via hashtag Bronvliegeffect. Tot de volgende.
Doei.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.